WikiLeaks.
Bij mij niet. Nou, kijk. Dan gaan we nu verder met de volgende presentatie. En die is van Hot. Dus welkom. En call your gang.
Dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag. Mijn naam is Hot van Dalen. Ik ben de directeur van Bits of Freedom. Bits of Freedom is jullie allemaal bekend. Hoop ik, denk ik. Ik zal nog heel kort eventjes toelichten. Wat we doen is, wij verdedigen vrijheid en privacy op internet. We doen dat omdat we denken dat internet... Hey, stop. Man. Ja, dat is erg ingewikkeld. We doen dat omdat we zien dat computers heel veel vrijheid geven, omdat internet heel veel vrijheid geeft, maar omdat de mogelijkheid voor controle ook veel groter is met digitale technologie. En de grondrechten op communicatievrijheid en privacy zijn niet vanzelfsprekend. Sterker nog, komen steeds meer onder druk te staan. Iets waar jullie allemaal bekend mee zijn. Wij zorgen dat de maatregelen die door de overheid en het bedrijfsleven worden genomen, dat die in overeenstemming zijn met ons grondrecht op communicatievrijheid en ons grondrecht op privacy. Dat doen we op allerlei manieren. We lobbyen, we voeren campagne, we schrijven samen met sommige van jullie software. En ik denk dat is de reden dat we hier zijn uitgenodigd om in te gaan op welke manieren je beleid kan veranderen naast DDoS'en. Ik wilde beginnen met deze man, Gandhi. Gandhi loopt hier op weg naar de zee. Hij deed dat om te protesteren tegen de belasting van de Indiase overheid op het winnen van zout. India is heel warm. Zout is voor iedereen een noodzakelijke levensbehoefte. Ook, zout is een noodzakelijke levensbehoefte. Wat blijkt in de praktijk? De Engelse overheid die zag dat als een mooie aanknopingspunt om geld te vragen van hun burgers. Wat zij deed is, zij vroegen hieven belasting op het winnen van zout. Gandhi besloot dat het, om het Engelse bewind aan de kaak te stellen, om deze maatregel als eerste aan te pakken. En wat hij deed is, hij liep naar de zee met talloze volgers om daar in strijd met de Engelse wet zout te gaan winnen. Dit was een van de eerste massale vormen van civil disobedience die door velen wordt gezien als het moment dat de Engelse overheid begon te kantelen. Dat haar macht niet meer vanzelfsprekend was. Waarom noem ik dit voorbeeld? Omdat ik denk dat het een heel krachtig voorbeeld is van hoe een symbolische actie, namelijk het winnen van zout in strijd met een wet, een heel grote impact kan hebben. Waarom noem ik het ook? Omdat het een vorm is van niet gewelddadige actie. Ik raad jullie allemaal aan om het dagboek van Gandhi te lezen. Het is een heel openhartig en inspirerend onderzoek naar hoe je de wereld kan verbeteren en welke methode je daarvoor kan gebruiken. En een van de dingen die voor hem centraal staat is niet gewelddadigheid. En de achtergrond daarvan is... Violence will prevail over violence only when someone can prove to me that darkness can be dispelled by darkness. Met andere woorden, het is niet mogelijk om rechtvaardigheid te bereiken via onrechtvaardigheid. Het is niet mogelijk om geweld te doen stoppen door middel van geweld. Daarom heeft hij in al de acties en campagnes die hij voerde, dat die geweldloosheid heel centraal gesteld. Later is het teruggekomen en heeft het veel anderen geïnspireerd. Hij heeft een aantal principes opgesteld die gelden, die wat hem belangrijk zijn voor campagnes, geweldloze campagnes. Een van de eerste is: voluntarily submit to arrest or confiscation of your own property. If anyone attempts to insult or assault your opponent, defend your opponent with your life. As a prisoner, behave courteously and obey prison regulations. As a prisoner, do not ask for special favorable treatment. Never retaliate to assaults or punishment, but do not submit out of fear of punishment or assault to an order given in anger. Ik zeg niet dat deze principes ook nu nog allemaal gelden of dat ze ook nu nog even relevant zijn. Wat ik wel wil laten zien is dat deze man heel uitgebreid heeft nagedacht over welke, aan de hand van welke beginselen je bereid beleid kan veranderen. Wie weet wie deze vrouw is? Dit is Rosa Parks. Rosa Parks heeft in de jaren 60... een van de eerste massale boycotts geleid. Zij woonde in een staat waar het bussysteem zo was ingericht dat Negro's, Afro-Amerikanen, achterin moesten zitten. Als er geen plek meer was, dan moest je opstaan voor blanken. Er was geen plek meer. Zij zat op een plek. Er kwam een blanke aan. Die vroeg, kan je opstaan? Ze zei, nee, doe ik niet. Ze is opgepakt. Is in een cel gegooid. En dit heeft geleid tot massale protesten. Wat er gebeurde was dat meer dan 40.000 Afro-Amerikanen niet meer met de bus gingen. Uiteindelijk is haar zaak, want er is een rechtszaak van gekomen, naar de Supreme Court gegaan. En de Supreme Court heeft vastgesteld dat een beleid waarbij je als Afro-Amerikaan achter in de bus moet zitten, in strijd is met je grondrecht, discriminerend is en daarom in strijd met de Constitution. Iets later, dit was rond 1955. Iets later, 1960... was de volgende stap richting de emancipatie van de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. Er waren in een aantal staten bars lunchrooms die niet aan zwarte of aan Afro-Amerikanen hun diensten wilden verlenen. Dit is een zo'n voorbeeld. We cater to white trade only. Naar aanleiding hiervan hebben studenten besloten om toch aan de bar te gaan zitten en te wachten tot ze bediend werden, wat niet gebeurde. Het leidde tot massale protesten, opnieuw. Wat ik aardig vond, is als je wat dieper kijkt in wat erachter steekt en de filosofieën en principes die ze hanteerden, is dat naar hun dat zij hele strikte criteria hanteerden hoe die protesten moesten lopen. Want dit waren hele explosieve situaties waarbij blanken makkelijk geweld konden gebruiken, de politie erbij kon staan en niks deed en de media ondertussen nog niet zo actief op dit onderwerp was. Dus wat zeiden ze? Dit waren beginselen die alle studenten moesten respecteren als ze zo een sit-in gingen doen. Do not strike back or curse if abused. Do not laugh out. Do not hold conversations with the floor walker. Do not leave your seat until your leader has given you permission to do so. Do not block entrances to store outside or near, nor the ezels inside. Dat vind ik een aardige, want ze hebben besloten om hun recht op dienstverlening uit te oefenen, maar niet anderen hun recht op dienstverlening te blokkeren, te beperken. Do sit straight, always face the counter. Do report all serious incidents to your leader. And do refer information seekers to your leader in a polite manner. And then remember the teachings of Jesus, Gandhi, Martin Luther King. Love and non-violence is the way. Nou, mooi. Mooie tijd ook. Wat hebben we hier van, of wat kunnen we hier nu voor lessen uittrekken? Wat mij betreft, en dat is voor mij persoonlijk een belangrijk beginsel. Ik geloof erin dat je de wereld niet kan veranderen door je aan hetzelfde schuldig te maken wat je anderen verwijt. Een ander punt wat je uit deze oude manieren van de wereld veranderen kan leren, is dat alle beslissingen om wetten, om beleid te veranderen, dat die altijd gebaseerd waren op een diepe overtuiging en langdurige overweging of een wet onrechtvaardig was. Het was niet zomaar een gedachte van, oké, dit bevalt me niet helemaal, ik ga er iets tegen doen. Nee, Gandhi besloot dat een wet onrechtvaardig was en was ook toen bereid om de consequenties daarvan te nemen. Maar het is niet een beslissing die je lichtvaardig neemt. Wat ik met jullie wil doen is kort de methodes langsgaan die wij hanteren en die jullie ook zouden kunnen hanteren als je beleid wil veranderen. Het eerste is demonstreren. Demonstreren kan nog effect hebben. Dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. Dit is het plein van de Hemelse Vrede. Als je in China bent, mag je dit niet zien. En ik begrijp waarom je het niet mag zien, want het is een heel krachtig voorbeeld. Tweede is boycotten. Dit is wat nu op de WikiLeaks Twitter-account staat. Does your business do business with Bank of America? Our advice is to place your funds somewhere safer. Als PayPal beslist om niet meer zijn diensten te verlenen aan een organisatie waar jij veel sympathie voor voelt, dan stop dan met je geld bij PayPal neerleggen. Of bij Bank of America. Een andere, en ik ga straks in, en ik vind het ook heel interessant om met jullie daarover in discussie te gaan, straks in op de effectiviteit van die maatregelen. Een andere die de laatste tijd steeds vaker ziet, is petities sturen. Je kan een korte petitie schrijven en zoveel mogelijk handtekeningen proberen te verzamelen. En als je er meer dan 40.000 hebt, dan zal de Tweede Kamer die in ontvangst moeten nemen. Petities die met WikiLeaks te maken hebben, is bijvoorbeeld een petitie door Joop.nl gestart om Julian Assange in Nederland politiek asiel te bieden. Internetconsultatie. Je ziet steeds vaker dat de Nederlandse overheid input vraagt op conceptwetsvoorstellen. En zo'n wetsvoorstel is het conceptwetsvoorstel versterking, bestrijding, cybercriminaliteit, zoals het heet. Brenno noemde het net al. Dat is een wet die erop neerkomt dat zonder tussenkomst van de rechter jouw website van het internet kan worden afgehaald. Die wet heeft veel kritiek gekregen van ons en van anderen, van hoogleraren, van journalisten, via de internetconsultatie. Wobberator, of eigenlijk gewoon WOP-verzoeken sturen. In ons werk is het ontzettend belangrijk dat we boven tafel krijgen wat de overheid allemaal doet. Er gebeurt zoveel waar we geen weet van hebben en we moeten in ieder geval weten wat ze doen, en dan kunnen we ons later een oordeel over vellen. Op dit moment is Nederland qua hoeveelheden WOPs en qua hoeveelheden afgewezen WOPs net iets beter dan Zimbabwe. Met dat verschil dat je in Zimbabwe wordt geliquideerd als je een WOP stuurt. Dat moet veranderen. En dat betekent dat niet alleen wij WOPs moeten sturen, maar dat jullie allemaal WOPs zullen moeten sturen naar dingen waar jullie geïnteresseerd in zijn. Alleen op die manier kunnen we zorgen dat de overheid haar gebrek aan transparantie gaat aanpassen. En misschien wel een nieuwe politieke partij oprichten. Er zijn al politieke partijen, maar misschien hebben die niet helemaal de doelstellingen waar jij achter staat. Misschien heeft de Piratenpartij dat ook niet. Misschien moeten we wel de Piratenpartij 2.0 oprichten. Maakt me niet uit. Maar sluit het niet direct uit als een optie om beleid te veranderen. Want het is een heel krachtige manier, zeker als je klein bent, om de media te domineren. Een ander voorbeeld, dat is iets wat we zelf hebben gedaan. Gebruik de politieke infrastructuur om beleid te veranderen. Toen het kabinet viel, hebben wij besloten dat we, wat kunnen we daaraan doen? Hoe kunnen we zorgen dat dat privacy en vrijheid op internet een item worden in de verkiezingen? Wat we hebben gedaan is, we hebben een manifest voor digitale vrijheid opgesteld met 9 kernpunten die in alle programma's terug zouden horen te komen. Vervolgens hebben we onze volgers, achterban, waarvan er misschien een deel ook wel hier in de zaal zit, gevraagd om dat naar hun politieke partij te sturen. Politieke partijen hebben een deel daarvan overgenomen. Vervolgens hebben wij amendementen voorgesteld. En leden van politieke partijen hebben die amendementen bij hun congres ingediend. Vervolgens zijn die amendementen aangenomen, met als gevolg dat we nu 10 amendementen zijn aangenomen bij 5 politieke partijen. Wat betekent dat in de praktijk? Nou, het is beter dan niets. In het gedoog- en regeerakkoord staat: het kabinet bevordert een vrij en open internet. Oké, er staan 75 keer zoveel regels over de echte snelweg dan over de digitale snelweg. Maar het is een begin. En ik hoop dat we dat volgende verkiezingen ook weer kunnen doen. Iets wat hier natuurlijk heel belangrijk is, wat voor jullie als experts in software schrijven belangrijk is: schrijf software met een politiek doel. Dit is Tor. Er zijn talloze andere projecten waar je je tijd in kan stoppen en waarmee je ook de wereld kan maken zoals jij wil dat die wordt. Een van die projecten waar wij op dit moment aan werken is Dichter bij Den Haag. Dichter bij Den Haag is een project dat we hebben bedacht samen met een ontwerper. Komt erop neer dat we per campagne zoeken wie de belangrijkste politici zijn op dat onderwerp. Dat we die in de linker kolom presenteren. Dat we vervolgens in de tweede kolom aangeven hoe je die kan bereiken. En dat we vervolgens in de derde kolom mensen de mogelijkheid geven om met die politicus in contact te komen. Waarom is dat belangrijk? Omdat zodra politici merken dat burgers geven om hun beleid, dan zullen ze er veel meer bewust zijn van hoe ze dat beleid inrichten. Dit is een project waar we straks nog verder aan gaan hacken, samen met een aantal van jullie. En wat hopelijk een deze weken af is. Nou, ja. Oh, nog 5 minuten. Nou, ik ben bijna op tijd. Ik heb gewoon maar een paar van de mogelijke methoden om actie te voeren, heb ik op een rijtje gezet en gekeken van wat zijn nou de kosten en wat is de impact. Niet tegen elkaar afgewogen. Ik denk voor jullie, want dit verschilt natuurlijk per publiek. Voor jullie geldt dat programmeren weinig kost en heel veel impact heeft. Als jij een nieuwe Tor kan schrijven, als jij een nieuwe vorm van encryptietechnologie kan schrijven, waarvan we zeker weten dat die niet zoals OpenBSD mogelijk, dat die niet een backdoor heeft, dan heb je, is het niet waar? Of, we weten het nog niet zeker. Nee, we weten het niet zeker. Maar goed. De impact daarvan kan ontzettend groot zijn. Een andere die kosten met zich brengt. Oh, petitie staat er 2 keer. Hij moet niet hier staan, hij moet hier staan. De kosten van petities zijn laag, maar de impact is ook erg laag. Waarom is de impact laag? Omdat het voor iedereen zo makkelijk is om een handtekening te zetten onder een website, onder een briefje. Dat als het er niet meer dan 50, 60, 70.000 zijn, zal een politicus het niet heel veel interesseren. Dan moet je echt naar de 300.000, 400.000 handtekeningen, wil je impact hebben in het beleid. Wobben kost veel, maar de impact kan ook heel erg hoog zijn. Het is niet heel makkelijk om een goede WOB te schrijven. Op wobberator.nl staat uitgelegd hoe je het kan doen. Het is niet heel makkelijk. Maar als je vervolgens uitvindt, zoals wij laatst deden, dat de Nederlandse overheid van plan is om alle zoekgegevens, alle financiële gegevens van Nederlanders via een centrale zoekmachine doorzoekbaar te maken, toegankelijk te maken, dan heb je wel extreem explosief materiaal in handen. En daarom zeg ik, doe het toch wel. Ook al kost het wat tijd, is het moeilijk, moet je termijnen in de gaten houden, et cetera. Nou, het boycotten van diensten, de kosten zijn er. Om je een voorbeeld te geven, wij gebruiken zelf nog PayPal. Omdat wij denken, ja, we willen die betalingsmogelijkheid toch niet missen als partij. Misschien dat we op termijn daar wel van af zullen stappen, maar er zijn kosten aan verbonden en de impact is niet direct evident. Ja. Ja, precies. Ik twijfelde of ik de DDoS erop moest zetten. Oh, sorry. Oh, dus de vraag is, in dit schema, waar zou een DDoS staan? Ik twijfelde of ik de DDoS erop moest zetten. Ik zou hem zeggen, impact is vrij laag. Ik denk niet dat er veel dat beleid daardoor wordt veranderd. Ik denk niet dat PayPal haar beleid daardoor zal veranderen. En de kosten zijn naar mijn mening relatief hoog. En waarom is dat? Omdat het een averechts effect heeft. WikiLeaks wordt in verband gebracht met whatever, cybercriminaliteit of zo. De media die is nu opeens bang van hackers of iets wat daarmee te maken heeft. En nee, ik zelf zou dat niet als een heel erg effectieve manier van actie voeren bestempelen. Nou, en tot slot demonstreren. Kosten zijn hoog. Impact is nog niet zo hoog, afhankelijk van hoeveel mensen er zijn. Het Plein van de Vrede voorbeeld is wel een heel krachtig voorbeeld. Maar we zien dat in Nederland bijna nauwelijks meer, dat het museumplein gevuld is. Dus als het museumplein gevuld is, dan kan dat effect hebben, maar nog niet eens zo heel veel naar mijn mening. Dus, ik zou zeggen, doe waar je goed in bent. Schrijf software die de wereld kan veranderen. En op die manier kan je, denk ik, de meeste impact hebben. Daar wil ik het bij laten. Dankjewel.
Okay, we hebben nog wel tijd voor één vraag, denk ik. Is er iemand die een vraag heeft? Een hele dringende? Nee? Dan wil ik graag vragen om een muziekje. Wat we nu doen is eventjes 5 minuten pauze. Zodat je eventjes naar het toilet kan of iets te drinken kan pakken. En dan beginnen we over 5 minuutjes met de volgende presentatie.